inderdaad een moment van stil te hebben en ons hart voor de Heer openen en in stil gebed zijn zegen vragen over dit samen zijn. Heere, hemelhoog is uw goede tierenheid. Uw trouw reikt tot de wolken. Hoe kostelijk is uw goede tierenheid, o God. Daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw uw vleugelen. Zij laven zich aan het vette van uw huis. Gij drinkt hen met de stroom van uw lieflijkheden. Want bij u is de bron des levens. In uw licht zien wij het licht. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook met elkaar de twee volgende coupletten staande zingen van lied 513. Fijn dat we vanmorgen hier weer bij elkaar mogen zijn. Allemaal hartelijk welkom. We hebben gezongen over de trouw van God. God is getrouw. En dat is ook het thema voor deze morgendienst, waarin we stil willen staan bij Gods trouw in ons persoonlijk leven. Ik weet niet of u dat zelf wel ervaren hebt, dat God trouw is. Misschien zijn hier wel mensen die zeggen, nou, als God trouw is, waarom gebeurt dit of dat dan in mijn leven? Waarom zit ik in deze omstandigheid? Nou, vanmorgen willen we daar met elkaar over nadenken. Wat betekent het? Hoe ervaar je Gods trouw in jouw persoonlijk, in uw persoonlijk leven? Daarom hebben we ook dat prachtige vers met elkaar gelezen uit Psalm 36. Zijn trouw, en dat kunnen we twee keer in de psalmen lezen, zijn trouw reikt tot in de wolken. Gods trouw is onbegrensd en geweldig om dat te mogen ervaren in je persoonlijk leven. Vanmorgen hebben we een collecte, een zendingscollecte voor het werk in Brazilië. U weet ook direct waar u ook aan bij mag dragen voor dit prachtige werk wat ze daar in Brazilië met elkaar mogen doen. Zullen we samen God zegen vragen voor deze samenkomst? En ook voor het werk wat Guus en Jannie Brinske in Brazilië mogen doen. Trouwe Vader in de hemel, we hebben net dat prachtige lied gezongen. God is getrouw zijn plannen falen niet. Heren, dat is makkelijk te zingen, maar om dat te moeten ervaren, ja, dat is niet altijd even makkelijk. En als we denken aan de familie Brinkske, Heer, die in Hengelo ook hele moeilijke momenten meegemaakt hebben. Heer, ook ja, dat ze zich wel eens afgevraagd hebben, Heer, wat is uw plan, wat is uw bedoeling? Ook met name op het moment toen hun geliefde dochter ziek werd en overleed. En zij van de veronderstelling overtuigd waren dat u haar wel zou genezen en het toch niet gebeurd is. Heer, dat zijn van die momenten die de familie Brinkske mee heeft moeten maken om te ontdekken dat uw trouw, uw gedachten heel anders zijn dan onze gedachten. Heer, u bent met Guus en Jannie meegegaan al vele tientallen jaren geleden. Hoe hij daar als piloot gewerkt heeft, hoe hij daar vele mensen mocht bereiken met het evangelie. En Heer, het is onvoorstelbaar dat hij eigenlijk Brazilië als zijn thuisland aanvaard heeft, zich meer thuis voelt in Brazilië dan in Nederland, daar kinderen en kleinkinderen gekregen heeft en daar zo ver weg van zijn veilige thuisland u mag dienen. Heer, op deze morgen willen we heel in het bijzonder bidden voor Guus en Jannie. Heer, wilt u hen uw trouw laten ervaren? Uw trouw waar ze elke keer weer van mogen getuigen. Uw trouw door alle jaren heen. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hen zegenen. Dank u wel voor die nieuwe samenkomstruimte die geopend werd voor de Indianen daar, Heer, en dat het zo'n gezegende dienst was. Heer, dank u wel voor de conferentie die ze gehouden hebben met carnaval, waar zoveel mensen door hun doop beleden hebben dat ze met Christus gestorven en opgestaan zijn. Heer, dank u wel dat ze ook hun ogen op u gericht hebben als het gaat om, ja, de voorziening in ook materiële, stoffelijke zaken. En dan denken we ook aan de auto die versleten is en die ze toch nodig hebben voor het werk wat ze daar mogen doen. En dank u wel, Heer, dat we ook als gemeente in Hengelo, in Baren, maar ook hier in Enschede mee mogen helpen, Heer, en mogen meebidden en offers mogen brengen voor het werk wat daar ook in Brazilië gedaan wordt. Heer, dank u wel daarvoor. We willen ook danken, Heer, dat u ons vrijdag zulke fijne diensten gegeven heeft, waarin we uw troost, uw trouw mochten ervaren. Heer, wilt u met hen zijn die achtergebleven zijn, die met een lege plaats in hun leven te maken krijgen. Heer, wilt u vertroosten, wilt u bemoedigen. Dank u wel voor broeder Geert Wijnsma, dat u met hem meegeweest bent, dat u hem zoveel rust, zoveel vrede geschonken hebt, Heer. En dat de operatie goed gelukt is. Heere, wilt u hem alstublieft volkomen genezing schenken, zodat hij weer, ja, zich kan bewegen zoals hij zich wil bewegen. Heer, dank u wel ook voor zuster Tini Schreurs, dat ze deze komende week haar verjaardag mag vieren, als het uw wil is. Heer, dank u wel dat u haar gespaard heeft. En dat u haar zo ver hersteld hebt, Heer, naar, ja, haar ziekte. Heer, dank u wel daarvoor en, ja, dat ze dit ook allemaal nog mee mag maken. En dat ze ook in de gelegenheid gesteld is om elke keer weer in de diensten te komen. En dan bidden we natuurlijk ook direct voor hen die heel graag de diensten mee willen maken, maar dat niet kunnen omdat ze te oud zijn of te ziek zijn. Heren, we voelen ons met hen verbonden. En we bidden ook voor hen die via internet of later via een cd of via het Lucaskastje deze diensten meemaken. Heer, wilt u hen zegenen en wilt u hen maar bemoedigen. Ik wil u bidden, Heer, wilt u met broeder Ipskamp zijn? Wilt u met broeder Dokter zijn? Wilt u met broeder Dirk van der Horst zijn? En met hen willen we bidden voor alle zieken in de gemeente. Heer, wilt u hen bemoedigen en hen vertroosten? Ik wil u bidden voor de jonge mensen onder ons? Heer, wilt u hen vasthouden en hen ook het verlangen geven, Heer, om ook naar de Bijbelstudies te gaan die gehouden worden voor hen? Heer, want het is zo ontzettend belangrijk om uw woord beter te leren kennen. Heer, wilt u ook met Jacco zijn, Heer, als hij zich voorbereidt en, ja, zich ook moeite geeft, Heer, om deze Bijbelstudies voor te bereiden. Heer, wilt u hem daarin zegenen. Wilt u hem met het jeugdwerk zijn. Heer, wilt u, ja, dit werk ook bijzonder gebruiken, Heer, voor opbouw van de jeugd onder ons. Heer, we willen u ook bidden voor uw volk Israël. We danken u, Heer, dat het uw volk is. Wilt u hen ook helpen, Heer, bij het vormen van een nieuwe regering? U weet ook, Heer, dat er hier in Nederland crisisberaad is van, bij de regering. En ja, dat ze proberen om uit de financiële crisis te komen. Wil u bidden, wilt u de regering ook wijsheid schenken, dat ze de juiste beslissingen zullen nemen? Wil u in het bijzonder ook bidden voor de christenen in Den Haag die meeregeren? Schenk hen ook wijsheid, Heer. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. En we willen u zo vragen, wilt u ons vanmorgen een hele fijne samenkomst geven? Wilt u ons maar bemoedigen? In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar een prachtig lied zingen over de trouw van God. 542, God van trouw, u verandert nooit. 542. Het lijkt me goed om met elkaar een stukje te lezen uit het woord van God. Een heel bekend gedeelte uit Matteüs, hoofdstuk 14. Matteüs 14, vers Matteüs hoofdstuk 14. Vers 22 tot en met 33. Matteüs 14, vers 22 tot en met 33. En terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant, totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in eenzaamheid te bidden. En bij het vallen van de avond was hij daar alleen, doch het schip was reeds vele stadien van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwaken kwam hij tot hen, gaande over de zee. Toen de discipelen hem over de zee zagen gaan, werden ze verbijsterd en zeiden: het is een spook, en ze schreeuwden van vrees. Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zeide: Heere, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen over het water. En hij zeide: kom. En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij op de wind zag, werd hij bevreesd en begon te zinken. En hij schreeuwde: Heere, red mij. Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En toen ze in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. En die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: waarlijk, gij zijt Gods zoon. We gaan er straks meer over nadenken. Eerst gaan we met elkaar nog een lied zingen over de trouw van God. We slaan er even twee over. We gaan over de trouw van God zingen. We gaan naar het voorspel luisteren, dan zal er gecollecteerd worden voor het werk in de gemeente en voor het werk wat Guus en Jannie Brinkske in Brazilië mogen doen. En we zingen dan uit Johannes de Heer 149. En dat is dat prachtige lied: groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 123 uit de bundel. Of nee, 149 uit de bundel Johannes de Heer. dankjewel. Ik heb een boek gelezen, niet zo lang geleden, over 12 gewone mannen. Er is ook een boek uitgekomen over 12 hele bijzondere vrouwen. Maar 12 gewone mannen. U begrijpt het wel, het gaat over de apostelen die de Jezus uitgekozen heeft. En al deze apostelen, dat waren eigenlijk ruwe diamanten. Die nog helemaal bijgeslepen moesten worden. Want als je een man als Petrus vergelijkt in het begin dat God hem riep, dat de Jezus hem riep. En vergelijkt met de Petrus die we in de Petrusbrief tegenkomen, dan vind je een heel andere man. Of Johannes. We vergeten vaak dat Johannes ook een robuuste visser was. Hij komt altijd zo lieflijk en zo bedachtzaam over. Maar Johannes was ook een ruige man. En hoe Johannes een man geworden werd, was die deze prachtige brieven aan het einde van Johannes schrijft. Of het Johannes-evangelie. Dat denk je, er is wel heel wat veranderd in deze mannen. Nou, de heer Jezus heeft 3 jaar is hij opgetrokken met deze mannen. En heeft hen onderwezen, heeft hen geleerd wat het betekent om hem te volgen. Nou, een van de dingen die hij hen geleerd heeft, dat is wat betekent het om werkelijk echt te vertrouwen op God. Te vertrouwen op de heer Jezus. Ik heb wel eens een keer een zendeling ontmoet die vanuit de Kassen uit Bergse Hoek, een grote tomatenkweker was het. Ik heb er zelf ook in mijn jeugd heel veel tomaten geplukt. Schrik niet, dan moest je al om 4 uur opstaan. En dan ging ik met mijn poeg, ja, ik reed vroeger met zo'n poeg, hè, reed ik naar Bergse Hoek toe. En dan ging ik van 5 uur tot 12 uur in de Kassen plukken. Ja, je moest wel wat vakantiegeld verdienen, hè. En dan ging je tussen de middag lekker zwemmen, want dan was het veel te heet in die kassen. En aan het einde van de middag ging je dan weer tomaten plukken. Nou, een van deze tomatenkwekers, die werd geroepen om naar Bolivie te gaan. Nou, als je naar één land wilt van Zuid-Amerika, dan moet je niet naar Bolivie gaan. Bolivia is het meest ontoegankelijke, moeilijkste land om daar te leven. Vreselijk. Vreselijk om daar in Bolivie te wonen. En het is ook het enige land wat niet aan de kust ligt. Zeer armoedig. En nou, deze jongen, die kwam daar in Bolivie terecht. Hij zei, ik heb altijd wel gezegd dat ik in God vertrouwde. Maar toen ik daar in Bolivie kwam, toen heb ik geleerd wat het is om op God te vertrouwen. Hij zei, toen kwam je echt in situaties terecht waarvan je dacht, nou, hier is geen enkele oplossing meer voor. En toen heb ik ervaren dat God zulke wonderlijke oplossingen kan geven in hele moeilijke problemen. Hij zei, Theo, ik hoor al die mensen in Nederland wel zeggen, ja, ik vertrouw wel op God. Maar toen heb ik pas werkelijk begrepen wat echt vertrouwen is op God. Echt werkelijk op God te vertrouwen. Nou, wat betekent het als we hebben de missie bij ons in de gemeente, ons verlangen, u kent die missie, daar hebben we al een aantal keren over geschreven in het gemeenteleven. In een veranderende samenleving willen we als bijbelgetrouwe gemeente groeien naar geestelijke volwassenheid. Nou, dat hebben we allemaal behandeld. We hebben het over de veranderende samenleving gehad. We hebben het over een bijbelgetrouwe gemeente gehad. We hebben het over groeien gehad naar geestelijke volwassenheid. We hebben het over de kenmerken van onvolwassenheid gehad. De kenmerken van volwassenheid. Allemaal gehad. Pas het ook toe in uw leven. Maar nu komt dat belangrijke. En we willen de onveranderlijke trouw en liefde van God verkondigen. De onveranderlijke trouw. Daar willen we het de komende tijd over hebben. Ook vanavond gaan we het hebben over zijn trouw in ons leven. De onveranderlijke trouw. Nou, de onveranderlijke trouw. Trouw, als u een concordantie heeft, dan moet je het woordje trouw maar eens opzoeken. Prachtig om al die teksten over trouw in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament gewoon maar eens op te zoeken. Nou, trouw, het woordje trouw betekent letterlijk waarachtig. Of waarheid. Of zekerheid of onvoorwaardelijkheid. En als er dus gesproken wordt over de trouw van God, dan gaat het over zijn waarachtigheid. Dat je echt werkelijk op God kunt rusten. Dat hij het echte, enige, solide fundament is, de rots in je leven. Dat is trouw. Trouw heeft ook heel vaak te maken met geloof. We hebben daar verschillende woorden al over gezongen. Als God trouw is, dan betekent dat hij is betrouwbaar. We mogen hem vertrouwen. Daar komt allemaal het woordje trouw in terug. Wij mogen op hem vertrouwen. Ons betrouwen is in hem. Daarom, vooral in deze tijd waar zoveel onbetrouwbaar geworden is. Zoveel onzekerheid is in deze wereld. En we weten allemaal, vanaf China tot en met Amerika, wereldwijd is deze wereld in een zeer onzekere toestand terechtgekomen. Misschien heeft het wel te maken met, misschien, ik denk wel zeker, heeft het te maken met de tijd die God ook aangeeft in de Bijbel. Ik heb afgelopen woensdag een seminaravond gehad in Hardenberg. En daar heb ik het gehad over de eerste stad die genoemd wordt in de Bijbel. En de laatste stad die genoemd wordt in de Bijbel. De eerste stad die genoemd wordt in de Bijbel is Babel. Met Nimrod. En het Babelsysteem, het Babylonische systeem, dat is niet uitgestorven. Babel gaat ervan uit, we willen een toren bouwen tot in de hemel. We willen onze naam maken en we willen een eenheid met elkaar vormen. Nou, er zijn bijvoorbeeld twee dingen waardoor deze wereld gedwongen wordt tot een eenheid. Dat is de financiële crisis. Daar zijn we als wereld van elkaar afhankelijk. U weet zelf ook wel, als de beurs in China of Japan depressief is, dan heb je de gevolgen hier in Nederland. En de gevolgen van Nederland zijn weer in Amerika te zien. Het is mondiaal, het is een eenheid. En als wereld hebben we het nodig dat we een eenheid met elkaar vormen. En dat niet alleen. Er is nog een tweede waarin we elkaar allemaal nodig hebben. Dat is in de bestrijding van het terrorisme. Daar hebben we als wereld elkaar, elk land voor nodig. En het derde wat ons als wereld een eenheid maakt, dat is ja, dat we als wereld ook te maken hebben met milieu. Een enorme, diepe milieucrisis. Nou, dat brengt alle landen bij elkaar tot een eenheid. Dat is het Babelsysteem. En dan lees je op een gegeven moment aan het einde van de Bijbel dat in het boek Openbaring 17, 18 en 19, notabene, drie hoofdstukken gewijd zijn aan Babel. Het begint met Babel en het eindigt bijna met Babel. En dan staat er inderdaad in Openbaring 19, in 1 uur tijd. Zo snel kan het veranderen. In 1 uur tijd is de hele economie van deze wereld ineengestort. En daar staat er, en de kooplieden, de handelaren, die wenen, die zitten met hun handen in het haar. Ze weten niet meer hoe ze eruit moeten komen. In 1 uur tijd is Babel voorbij. Maar weet je, daar eindigt het niet. Want de Bijbel eindigt met Jeruzalem. En Jeruzalem is een stad van de vrede. Jeruzalem is een stad van God. Jeruzalem is het solide fundament in ons leven. Jeruzalem is de eeuwige stad. Nou, in deze tijd van zoveel onzekerheden, en ook wij als gemeente, ook verschillende mensen in de gemeente, weet ik, zijn getroffen door deze zaken die de hele wereld bezighoudt. En dan vraag je wel eens af, waar vinden wij de trouw? Waar vinden we echt nog die betrouwbaarheid, die zekerheid, die onvoorwaardelijke vastheid in je leven? Nou, om die trouw, om die rust in je leven te vinden, nou, dat moet je niet theoretisch leren, maar dat moet je in de praktijk leren. Je kunt het allemaal theoretisch weten, maar je moet soms dwars door de praktijk heen om dat te leren. Net zoals Petrus. Vandaar dat we dat stukje gelezen hebben in Matteüs 14, dat een Petrus, een Johannes, apostelen moesten leren wat het echt betekent, dwars door de storm, dwars door alle onzekerheden, toch op de Heer te vertrouwen. En zo liet de Heer toe dat er geen brood was, net hiervoor. En de Heer vermenigvuldigde het brood. En 5000 mannen hebben ervan gegeten, zonder vrouwen en kinderen nog erbij gerekend. Daar heeft God, de Heer Jezus, laten zien hoe hij voor ons kan zorgen. Nou, en hier komen we in een heel andere situatie weer. Ik vind het zo mooi dat hier staat in vers 22 dat de discipelen niet zomaar op hun eigen houtje het meer opgingen. Maar dat de Heer Jezus hen uitdrukkelijk de opdracht gaf van vaar over naar de andere kant. Er staat zelfs in dat stukje, hij dwong hen in het schip. Nou, als je ooit zeker mocht weten dat je op de weg bent die de Heer Jezus je aangewezen had, dan wisten zij het zeker. Ze waren precies op de plek waar de Heer Jezus hen wilde hebben. Wij denken heel vaak, nou, als wij de Heer Jezus gehoorzaam zijn en we doen precies dat wat de Heer Jezus doet, nou, dan is er een hele mooie kalme zee voor ons. Dan gaat het allemaal voorspoedig, want we zijn toch in de wil van de Heer? We doen toch precies dat wat de Heer Jezus van ons gevraagd heeft? Dan gaat het toch goed? Nou, het tegendeel blijkt waar. Want wat komt er dan? Ze zijn in de wil van de Heer en ze krijgen de wind van voren. Het gaat radicaal verkeerd. Het dreigt helemaal verkeerd te gaan. Eén ding is heel belangrijk, wat we hierbij moeten weten. De Jezus dwingt hen het meer op te gaan. Maar we lezen hier zelf, en met name in Marcus 6, kunt u dat stukje nog weer teruglezen. In Marcus 6 staat dat de Jezus de berg op ging. En wat staat er dan? Om voor hen te bidden. Wij beneden, hij op de berg. Het staat zo mooi in de Bijbel dat hij zit aan de rechterhand van God als de grote hoge priester om voor ons te bidden. En in Marcus 6 staat zo mooi, en hij zag dat ze zich aftobden. Het ontging niet aan zijn ogen, hij wist precies wat er gebeurde. Dus laten we dit in ieder geval voorop zetten. Als wij Gods wil in ons leven doen, dan betekent het niet altijd een gladde zee. Helemaal niet. Dan kan het soms wel eens heel moeilijk gaan in je leven. Soms zeggen ze dan wel eens tegen je van, joh, ben je misschien in zonde? Leef je misschien in zonde als het fout gaat in je leven? Of ben je misschien ongehoorzaam? We hebben zo gauw onze mening klaar daarover. Maar zo werkt dat niet. Het is zijn plan. Hij is op de berg om voor ons te bidden. En wat zien we dan van het schip? 3 dingen. In eerste plaats, het schip is ver van het vasteland verwijderd. Oh, soms kun je zo ver van vaste grond onder je voeten. Soms denk je van, oh jongens, waar dobber ik toch? De vastheid is verdwenen. Misschien zijn hier wel mensen vanmorgen onder ons die zeggen, je moet eens weten hoe weinig vastheid ik hier voel onder mijn voeten. Zo ver van het land verwijderd. Ten tweede lees je hier, ze werden geteisterd door de golven. Als ik hierover spreek, dan moet ik nog heel vaak denken aan een reis die ik eens een keer meegemaakt heb in Israël. En toen voeren we inderdaad met een schip zo over het meer van Tiberias. En ik wist natuurlijk wel van die geschiedenissen zo uit de Bijbel. En ineens echt ineens kwam er, het was prachtig weer, een valwind noemen ze dat, over de bergen zo op het meer van Tiberias. En het werd één kolkende massa. En dat kan daar inderdaad heel snel gebeuren. Nou, hier gebeurde het ook. Het schip werd geteisterd door de golven. Misschien merk je dat ook wel eens in je leven. En natuurlijk, als je kijkt naar de financiële crisis, het gaat zo en zo en zo. Je deint maar mee. Je hebt net het gevoel alsof je helemaal geen grip meer hebt op je leven. Je deint maar mee. Nou, inderdaad. Dat hadden zij ook. En het derde wat je hier leest, dat is, ze hadden de wind tegen. Ze hadden de wind tegen. Staat hier letterlijk in de Bijbel, ze kwamen weinig vooruit omdat ze de wind tegen hadden. Nou, misschien voel jij je wel zo. Misschien ervaart u dat wel in uw leven. En je kunt alleen zeggen, ik vertrouw op God. Als je dat meegemaakt hebt. Als je zulke soort dingen meegemaakt. Anders blijft het vertrouwen op God. Ik vertrouw God alleen met theorie. Je moet het meegemaakt hebben. En ik weet dat hier in de gemeente, hier in deze zaal, mensen zitten die nog veel meer storm in hun leven meegemaakt hebben. Die hele moeilijke momenten in hun leven meegemaakt hebben. En omdat zij die moeilijke momenten meegemaakt hebben en ervaren hebben dat God hen ook door die moeilijke momenten heen geholpen heeft, kunnen ze nu zeggen, God is trouw. Kunt u dat vanmorgen zeggen, dat God getrouw is? Dat God te vertrouwen is, dwars door die moeilijkheden heen. Want die hebben we nodig om te leren om op God te vertrouwen. En dan wordt het nog erger, want dan staat er hier in dat stukje in vers 25, en in de vierde nachtwaken, toen ging er Jezus naar hen toe, over het water, in de vierde nachtwaken. Ik zeg altijd, kon het niet later? Kon het niet een beetje eerder? Wat laat God, wat beproeft God soms ons geduld? De vierde nachtwaken is het laatste stukje van de nacht. En dan komt er Jezus. Oh, dat kun je heel vaak in de Bijbel lezen, dat God je wel eens laat wachten. Dat God je geduld wel eens op de proef stelt. En om dan toch te geloven, dan toch te wachten op het heil van de Heer. Er staat er toch iets heel vreemds, wat ik u toch nog uit wil leggen. Het is altijd heel interessant om zo'n gedeelte uit het evangelie bijvoorbeeld ook te vergelijken. U kunt er niet in Lucas over lezen. U hoeft het ook niet op te slaan, maar u kunt er wel in Marcus over lezen. En u kunt er ook in Johannes over lezen. En als je die drie gebeurtenissen naast elkaar legt, dan vult dat elkaar op een hele mooie manier aan. In Marcus staat bijvoorbeeld dat er Jezus naar hen toe kwam, en dan staat er letterlijk, en hij wilde hen voorbij gaan. Hij wilde hen voorbij gaan. Waarom staat dat er nou? Wat moeten we daar nou mee? Hij wilde hen voorbij gaan. Is dat om hen nog meer op de proef te stellen? Hij wilde hen voorbij gaan. De Heer Jezus zei van, ik zal later wel volgen. Jullie gaan alvast met dat schip naar de overkant en ik kom wel. Nou, ze zullen zich wel eens afgevraagd, hoe doet hij dat dan? Hoe doet hij dat dan? De Heer Jezus ging hen voorbij. Weet u, wij stellen deze situatie in Matteüs 14 vaak voor als een situatie waarin de discipelen dreigen te vergaan. Maar als je deze gedeelte heel goed leest, dan is die dreiging hier niet aanwezig. Die dreiging is hier niet aanwezig. Wel in het stukje wat je kunt lezen in Matteüs 8. U weet, er zijn twee keer een geschiedenis dat er storm was op het meer. En als je die eerste keer leest, dan slaapt de Heer Jezus op het schip. Kent u dat stukje? Dan slaapt de Heer Jezus op het stuk. En dan staat er, en de golven die sloegen over het schip heen. En het schip maakte water. En het schip dreigde te vergaan. En toen hebben ze Jezus wakker gemaakt en hebben gezegd: gaat het u helemaal niks aan? Trekt u zich er niets van aan dat wij hier vergaan? Dat is een andere situatie. Hier zie je de situatie heel duidelijk, dat er helemaal niet sprake is van een vergaan van een schip. Of van een ultieme nood, dat het niet anders meer kan. Wel van tegenslag. De Heer Jezus, die loopt hen voorbij en die denkt: dan ben ik de eerste straks aan de andere kant. En dan zal ik ze ontvangen. Het is heel belangrijk om die verschillen eventjes met elkaar te zien. Maar wat staat er dan? Als hij aan hen voorbij gaat en ze zien de Heer Jezus daar lopen over dat meer. Nou, ja. Kijk, daar staat, zij dachten dat het een spook was. Nou, laten we nou eens heel eerlijk zijn. Als u op het IJsselmeer vaart en je ziet ineens daar iemand over het water lopen, wat zou u dan denken? Wat zou u dan denken? Dan zou je toch ook niet gelijk denken van, nou ja, goed, hè? Dan zou je toch ook eerst eens even je ogen uitgewreven hebben en zeggen, nou is het helemaal mis met mij. Dan zou je toch ook wel twijfelen. Nou, dat gebeurde daar. En weet u, sommige mensen zeggen wel eens van, ach ja, dat is heel mooi dat er Jezus op allerlei manieren bij je kan komen. Voor hem is er geen afstand, hij komt bij je. En dat is de waarheid in dit stukje. Het is niet waar gebeurd, zo zegt men dan. Het is niet waar gebeurd, maar het is wel waar. Het is wel waar voor ons. De Jezus is er altijd. Nou, u snapt wel, dan ga je de letterlijke betekenis van het woord van God aantasten. Gelooft u dat het waar is? Maar gelooft u ook dat het waar gebeurd is? Zou dat nou echt waar gebeurd zijn? Dat kan toch helemaal niet? Nee. Wat hebben we vorige keer gezien? Dat het waarneembare, dat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. God die staat ver boven onze menselijke wetten. Boven de natuurwetten. Die zelf de zwaartekracht geschapen heeft. Die zelf het water gemaakt heeft. Die boven alle wetmatigheid van de mens staat. Hij kwam naar hen toe. Over het water. Voor de Heer absoluut geen probleem. Als het voor de Heer geen probleem is om lichter te worden dan deze aarde. En omhoog te gaan in zijn hemelvaart. En naar de Heer tegemoet te gaan, of naar de Heer te gaan in de hemel. Zou het dan voor de Heer te moeilijk zijn om over het water te wandelen? Absoluut niet. De mannen schreeuwden het uit. En weet je, dit waren niet zomaar mannen. Dit waren robuuste vissers. Grote kerels. Die als kleine kinderen het uitschreeuwden van de angst. En dan komt er Jezus. Ik vind het zo mooi, broeders en zusters, met dit woord. Als er Jezus hen dan tegemoet komt, dan zegt er Jezus in de eerste plaats: houd moed. Mooi, hè? Houd moed. Misschien ben jij in de situatie waarvan je zegt: ik laat alle moed varen. Ik heb geen enkel motief meer om nog in de move te zijn. En de Jezus zegt: houd moed. Je hoeft niet moedeloos te zijn. Je hoeft niet uitgeranceerd te zijn. Je hoeft niet te denken van: hier houdt het op. Hij zegt: houd moed. Want, wat zegt hij dan? Ik ben het. Ik ben het. De eeuwige getrouwe, de eeuwige schepper van hemel en aarde, de rots, ik ben het. Weet je, dat is zo mooi dat er Jezus zegt: ik ben het. Dat is hetzelfde als wat God tegen Mozes zei: Heere God, als de mensen aan mij vragen wie heeft u dan gezonden, hoe is uw naam dan? En dan zegt de Heere God heel eenvoudig tegen Mozes: zeg maar, ik ben. Ik ben heeft mij gezonden. Niet ik was, niet ik zal, maar ik ben. Ik ben, dat betekent, hij is de eeuwige. En als jij geen moed meer hebt om verder te gaan, als jij al je vertrouwen in deze wereld kwijtgeraakt bent, als je misschien het vertrouwen in jezelf kwijtgeraakt bent, dan zegt er Jezus vanmorgen tegen je, houd moed, want ik ben het. Ik ben het. Dan kijk je niet meer naar jezelf, maar dan kijk je naar hem, naar hij, naar hem die gezegd heeft wie hij is. Dan ga je hem leren kennen. Hij, degene die voor ons aan het kruis stierf, ons met God verzoende, zijn bloed liet vloeien voor onze zonde. Hij die voor ons opgestaan is en de dood overwonnen heeft. Hij die aan de rechterhand van de Vader zit om voor ons te bidden en te pleiten. Hij die onze bruidegom is en straks terug zal komen. Ik ben het. Ik denk als je moed wilt hebben om in het leven verder te gaan. Als je vertrouwen wilt hebben. Als je zijn trouw in je leven wilt ervaren. Dan zul je in de eerste plaats moeten ontdekken wie hij is. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Hier staat, wees niet bevreesd. Weet u dat dit hier een opdracht is? Hij zegt niet van, joh, probeer nou je angst een beetje weg te doen. Probeer nou maar op mij te vertrouwen. Er staat hier heel duidelijk als een hele duidelijke opdracht. Wees niet bevreesd. Dat is een opdracht. En die opdracht kun je alleen vervullen als je weet wie hij is. Die tegen jou zegt, houd moed. Misschien ben je wel bang voor morgen. Misschien zie je wel er tegenop om morgen weer naar je werk te gaan. Misschien zie je er tegenop om weer die eenzame week in te gaan. Misschien zie je er tegenop om naar het ziekenhuis te gaan. Voor een uitslag. Ach, er zijn zoveel zaken waardoor je zo bang, zo bevreesd kunt zijn. En de Heer zegt, houd moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Dat is een opdracht. Nogmaals. Hij vraagt het van ons. Wees niet bevreesd. En dat gaat de Heer nog eens duidelijk maken met een heel mooi stukje aanschouwelijk onderwijs. Want dan zegt Petrus, Heer, als u het bent, beveel mij dan tot u te komen. En dan zegt hij Jezus maar één woordje. En dat ene woordje is 3 letters, kom. En dan is het niet zo dat Petrus zegt, heb ik het wel goed gehoord? Boven het bulderen van de storm. Heeft hij het echt gezegd? Nee, Petrus hoort het woord van de Jezus. Het scheppende woord van de Jezus. Dat krachtige woord van de Jezus waar we het over gehad hebben. Hij sprak en het was er. En op basis van dat woord, dat ene woordje kom, stapt Petrus overboord. En daar staat letterlijk in mijn Bijbel, hij liep over het water naar Jezus toe. Dat is de enige mens op deze hele aardbodem die ooit op het water gelopen heeft. Waarom? Omdat hij Jezus zei, kom. En daar is heel duidelijk de illustratie. Wij kunnen bouwen op het geloof. Wij kunnen bouwen op de grootheid van God, omdat hij het zegt. Zijn woord. En daarom is het zo ontzettend belangrijk, ook wat we vanmorgen hoorden. Er worden Bijbelstudies gegeven. Dinsdagavonds hier, over de Hebreeënbrief. Prachtige Bijbelstudies. Er worden Bijbelstudies gegeven over Lucas, door Jacco. Het is zo onnoemelijk belangrijk als je Gods trouw in je leven wilt leren kennen. Als je wilt leren om te vertrouwen op de Heer, dan moet je gaan staan op het woord van God. Dat is de basis. Hij zegt, kom. En op grond van het woord van God kunnen we gaan. Op grond van zijn machtwoord. En wat staat er dan? dat vind ik zo mooi dat de Heer Jezus dat zo aanschouwelijk maakt. Want dan zie je op een gegeven moment dat Petrus, die liep over het water. En dan komt dat woordje maar. Maar. Ja. Ik wil wel geloven in het woord van God, maar. En dan komen al die maars in ons leven. En toen zag hij naar de wind. En toen zag hij naar de golven. En toen hij dat zag, toen vergat hij dat kleine woordje kom. Dan gaat het op een gegeven moment concurreren met elkaar. Wat is de betekenis van het woord van God in ons leven? En wat is de betekenis van al de omstandigheden om ons heen? Wat weegt het zwaarst? Al die problemen om ons heen? Of het woord van God? Toen hij zag op de winden. We hebben het over de Hebreeënbrief, had ik u net al verteld. En daar staat zo mooi in Hebreeën 11 over een man als Mozes. En dat, ja, eigenlijk zou je Petrus daarin in terug kunnen vinden, in deze Mozes. Die ook zo'n vurige man was. En daar staat er in Hebreeën 11 vers 27. Nou, Mozes heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. Mozes heeft ook eens een keertje voor de Rode Zee gestaan. Terwijl er vijanden achter hem waren. Bergen opzij, een Rode Zee situatie. Nou, we kennen dat allemaal misschien wel. Zo'n Rode Zee situatie waar je geen kant meer op kunt. Nou, en dan zegt de Heer tegen Mozes. Mozes, jij hoeft niks te doen. Wees jij nou maar stil. Ik zal voor je strijden. En toen heeft God ervoor gezorgd dat er een weg kwam door de Rode Zee. En ze konden vluchten voor de Egyptenaren. Misschien voel jij je ook wel voor zo'n Rode Zee staan. Waar je geen kant meer op kan. God die weet het. En wat staat er dan in vers 27, het laatste stukje van Hebreeën 11? Want hij bleef standvastig. Je zou kunnen zeggen, hij bleef over het water lopen. En hoe kwam dat dan? Want hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. Natuurlijk zag Mozes dat mopperende volk wel om zich heen. En natuurlijk zag Mozes wel al die problemen om zich heen. En het werd voor hem ook wel eens een beetje te veel. Maar hij bleef stabiel. Hij bleef vertrouwen. Hij bleef standvastig. Houd moed. Vrees niet. Want hij bleef de onzienlijke zien. Hij zag de onzienlijke. Hij richtte zijn geloof op de onzienlijke. En dan is de Heer zo geduldig. Want als Petrus dan wegzakt, dan staat er, hij stak hem terstond. Niet in de vierde nachtwaken. Niet een te poosje wachten. Maar op het juiste moment stak de Jezus hem zijn hand toe. Ik denk soms wel eens, wie zou er nou groter geweest zijn? Petrus of de Jezus? Hè? Petrus die eigenlijk altijd alles maar... Hè? Petrus moest op een gegeven moment... De Jezus die pakte zijn hand. Wij hebben het vaak wel... vaak zo van... weet je, soms denken wij wel eens krampachtig de Heer Jezus vast te houden. Wij moeten de Heer Jezus vasthouden. Maar weet je, als het erop aankomt, dan houdt hij ons vast. Dan houdt hij ons vast. En dan trekt hij ons uit de zee omhoog. Hij trekt ons omhoog. Zodat we niet in de problemen wegzakken. Zodat we niet in het water wegzakken, maar er bovenop gaan staan. Misschien zijn hier wel een aantal mensen die er zo diep in weggezakt zijn. Zo diep weggezakt. Vanmorgen steekt de Jezus een hand naar je uit. En zegt, mag ik, kom op. Zie niet naar de wind. Zie niet naar de golven. Maar kijk nou maar naar mij. Vertrouw nou maar op mij. Dat betekent niet dat we zelf helemaal niks meer hoeven te doen. Zeker niet. Dat betekent niet dat we achterover moeten gaan leunen en zeggen, nou goed, dat is mooi. De Heer doet het wel. Zeker niet. Maar het betekent wel dat we in volkomen rust en vrede die dingen mogen doen die God ons duidelijk maakt dat we zullen gaan doen. Dan houden we eindelijk op met ons eigen gespartel. Dan gaan we ontdekken wat Hij voorweg ons aanwijst die we mogen gaan. God is trouw. God is trouw en ook in jouw leven mag Hij je bovenop de problemen zetten. Jij die misschien weggezakt bent in de problemen, in de noden. Geef Hem je hand en Hij trekt je eruit. En zo mag je opnieuw, elke keer weer opnieuw weten wat het betekent. God is trouw. Onveranderlijk. Onveranderlijk, dat is trouw. Hij verandert nooit. Er staat in de Hebreeënbrief, Hij is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. De God in wie ik geloof is dezelfde God die Mozes door alles heen geholpen heeft. De Jezus aan wie ik mijn leven toevertrouwd heb is dezelfde Jezus die Petrus uit de punerie omhoog trok. Diezelfde Jezus die zegt vanmorgen tegen u, vreest niet, ik ben het. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen. Ook als wij de weg niet meer weten, ook als wij helemaal niet meer weten hoe het verder moet, dan weet Hij altijd nog de weg. 429 uit de bundel Opwekking. Zullen we samen de Heer danken. Heere, dank u wel dat we als gemeente geroepen zijn om de onveranderlijke trouw en liefde van God te verkondigen. Heer, we kunnen uw onveranderlijke trouw alleen verkondigen als het ook iets van onszelf is. Anders is het alleen maar theorie. En dan slaat het niet aan, Heer, in de wereld om ons heen. Die zo naar echtheid zoekt, zo naar vastheid, zo naar zekerheid. En we danken u wel, Heer, dat we vanmorgen daarna mochten luisteren. Dat u door praktijkervaringen uw discipelen, uw apostelen liet zien wat het betekent om echt te vertrouwen op u, Heer Jezus. En ik dank u wel, Heer, dat u ons ziet zoals we bent, zoals we zijn. Dat u weet wat we meemaken. Dat er zelfs in uw woord staat dat in al uw benauwdheden was ook hij benauwd. Heer, dat u niet alleen die drie vrienden in de vurige oven liet staan van Daniël. De vrienden van Daniël. Maar dat u ook zelf in het midden van die vurige oven aanwezig was. Heer Jezus, dank u wel dat we in uw woord kunnen lezen dat u onze hoge priester bent die me kan meevoelen, die precies weet wat we meemaken. Die ook teleurgesteld was, die ook verlaten was. Heer, dank u wel, Heer Jezus, dat u degene bent op wie we mogen vertrouwen. En dat u vanmorgen ons uw hand uitsteekt en ons eruit wil trekken en ons boven op het water wil stellen en niet dat we erin wegzakken. En dat u zegt, vrees niet, ik ben het. Heer, zo willen we ook de komende week tegemoet gaan. Vertrouwend op u, God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Heer, dank u wel dat we in deze onzekere wereld mogen vertrouwen op u. En wilt u ons daarbij helpen? Om in vertrouwen dat te doen wat u van ons vraagt. Dank u wel daarvoor. Heer, wilt u met ons meegaan naar huis en zo ons heel dicht nabij zijn. Wilt u ons maar antwoord geven op vragen waar wij geen antwoord op hebben. Wilt u ons maar wegen aanwijzen als wij verdwaald zijn en we het zelf niet meer weten hoe het verder moet. Heer, dank u wel dat we zo op u mogen vertrouwen. In Jezus' naam. Amen. Nooit zag ik een vriend die zo trouw was als Jezus. Nee, nooit één. Daar gaat 5:56 over in Johannes de Heer of 5:88 in Opwekking. We zingen de tekst van Opwekking, 5:88. Prachtig mooi lied en dat zingen we als slot. Ik zou voor willen stellen om dan ook in het voorspel de collecte in te zamelen voor het onderhoud van de gebouwen. En laten we dan het zo zingen dat we het laatste couplet zingen na de zegenbeden. Dus als we nooit is een zondaar vergeefs gekomen, nee niet één, dat we dat dan na de zegenbeden zingen. Oké. Thank you. Ontvang dan de zegen die hij aan ieder van ons mee wil geven. En draag hem ook uit daar waar u de Heer mag dienen, thuis of op uw werk. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat er Jezus terug zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.